Broeders en zusters, u kunt nu gaan luisteren naar een opname van de zondagmiddagbijeenkomst van 27 november 1988 te Rotterdam. Broeder van de Brink brengt de boodschap.
Goedemiddag, broeders en zusters. Goedenavond, alles. Het is heerlijk om weer eens ook in de eindtijd te duiken. Ik heb het altijd graag gedaan, maar dan kun je telkens zien dat er nieuwe aspecten geopenbaard worden. En daarom zoeken we eerst eens op Openbaring 12, een heel bekend hoofdstuk. Voor vele broeders en zusters. Een centraal hoofdstuk. En dan zoeken we op Openbaring 12. Ik lees het hele hoofdstuk niet voor. Maar dan alleen de vers 17... Daar begin ik dan. En er staat, en de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. En hij bleef staan op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen. Tot zover. Maar lees je het nog eens. En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar zaad, van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. En hij bleef staan op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen. Tot zover. Dan zit je wel midden in de eindtijd, in die toekomende eeuw, waar Jezus nog wel eens over spreekt. Jezus zegt, er gebeuren dingen in deze eeuw en in de toekomende eeuw. De eeuw waar Jezus leefde, en zijn apostelen, en de toekomende eeuw, dat is niet ergens na ons sterven of in een vrederijk, maar dat is de eindtijd, de toekomende eeuw. In Hebreeën 2 staat ergens, niet aan engelen heeft hij onderworpen de toekomende wereld waarover wij spreken. Hoe ziet die wereld eruit waar wij ingaan? Waar aan het einde van deze bedeling, hoe ziet die eruit en wat gebeurt er? Hebreeën 1 vermeldt dat Jezus Christus in zijn eeuw ver verheven is boven alle engelen en machten. Dat hij de zoon des mensen was die boven de engelen stond. En dan zegt hij in hoofdstuk 2, maar nu hebben wij te maken met een toekomende wereld. En dan zegt hij, wie is nou de mens en de zoon des mensen dat gij hem gedenkt? En dus er staat een zoon met een kleine letter. Wie is nou de christen dat gij zijn en gedenkt? In die eerste eeuw zijn machtige dingen gebeurd. Maar hoe gaat het nou in die laatste eeuw? Maar zitten, want je zou per ongeluk nog het goede graan er ook uithalen. In die tijd leven wij ook nog. Nou, en dat onkruid ontwikkelt zich ook. En op een gegeven ogenblik wordt dat ook rijp. En als je het rijp ziet, dan is die koren, dat is zijn plan. En tussen die eerste eeuw, tussen deze eeuw die Jezus uitspreekt, waar zo ontzaglijk veel gebeurde, die eeuw van de apostelen, en de toekomende eeuw, daar ligt nog een groot middenstuk, een lang middenstuk. De Heer gaf daar ook een prognose van. Ik wil zeggen, wat doe je nou weer met zo'n duur woord? Prognose, dat lees je wel eens, hè? De prognose, dat zijn de voorspellingen die men doet. Van een komende tijd. We spreken van de prognose van de conjunctuur. De conjunctuur, dat zijn dan de omstandigheden, de invloedrijke omstandigheden die een maatschappij of een staat veranderen. En een prognose, dat is een voorspelling. Dat is een aanwijzing. Ik noem dat woord prognose omdat dat in de Bijbel voorkomt. Dat woord komt voor als een voorwetenschap, een voorkennis. Dat je zegt dat dat gaat gebeuren. Petrus zegt ergens dat wij uitverkoren zijn door de prognose van God. En dan staat er in onze Bijbel, door de voorkennis van God. Hij wist dat wel. Hij wist hoe alle dingen zich ontwikkelen. Kijk, een prognose maak je dat je een goede kijk hebt op de ontwikkeling van de dingen. Petrus zegt in Handelingen 2 ergens dat Jezus overgeleverd is aan de vijanden, uitgeleverd. En dat ging naar het raadsplan van God en naar de prognose van God, de voorkennis. God zag het wel, dat het zo ging, zo moest het gaan. Dat kon niet anders. En als de Heer dit duidelijk wil maken aan de mensen, dan vind je in het Markus-evangelie, in het 4e hoofdstuk, een unieke gelijkenis, die je ook trouwens in de andere evangelieën niet vindt. Markus heeft zoveel gelijkenissen niet. En die er dan staan, die zijn wel de moeite waard. En dan zegt Jezus zijn prognose van het Koninkrijk Gods. Hij zegt het Koninkrijk Gods, dat is, en dan maakt hij zijn voorspelling. Dan maakt hij de gedachte Gods bekend, hoe dat nou allemaal zich ontwikkelt naar dat einde toe. En dan begint hij te zeggen, ja, dat is nou als een landman. En die werpt zaad in de akker. En wat doet die boer dan? Nou, dan gaat hij naar huis en dan gaat hij slapen. En dan 's ochtends staat hij weer op. En dan kijkt hij eens naar zijn land, hij ziet natuurlijk niks. En dan gaat hij weer slapen. En dan staat hij weer op en zo gaat dat door. Hij heeft geen invloed op wat er gebeurt. Want dan staat er... En dat koren, dat ontwikkelt uit zichzelf. En daar staat een woord weer in de Griekse Bijbel dat we wel kennen, automatisch. Ja. En de grond brengt vanzelf vrucht voort, automatisch. Hij kan gaan slapen, hij kan opstaan. En dat zaad dat komt op en groeit, zonder dat hij weet hoe. Geen invloed erop uitoefenen. En dan, het brengt automatisch vrucht voort, zegt Markus 4, vers 27. Eerst een halm, en dan een aar, en daarna het volle koren in de aar. En wanneer dan de vrucht rijp is, laat hij het de stolt de sikkel inslaan, omdat de oogsttijd aangebroken is. Het zijn allemaal dus zaken die nog in onze bedeling, in ons tijdperk vallen. Want pas als die vrucht rijp is, dan wordt de sikkel erin geslagen. De Heer neemt zijn gemeente niet weg vannacht, want die vrucht is nog niet rijp. Maar hij maait als rijpe vruchten er geen half was gaan. Geen graan dat nog alleen maar in de aard, waar alleen een aard van is, of alleen een halm. Een halm, daar heb je nou de kerkhistorie. Een beeld van de geschiedenis der kerk. Eerst een halm. En die halm, dat is het langste stuk hoor. Ja, en die aard die zit pas aan de top. Ja, heel wat tijd heen en dan is dat een halm. En dat gaat over het Koninkrijk Gods. Dat gaat niet over slechte dingen. Maar toch die halm is niet de vrucht. En zo zien we in de geschiedenis van de kerk dat het evangelie is wel doorgegeven, het leven gaat door, ook bij de godvruchtige mensen, en ze geven dat weer door aan hun kinderen, en dat groeit, en dat groeit. Maar het is niet het doel van de landman, die halm. Het is een onderdeel van het ontwikkelingsproces. Het doel wordt niet bereikt. Als wij alle eeuwen doorgaan, dan zeggen de mensen, ja, wij zijn grote zondaars. Dat geloven ze met hun hart en ze beleiden dat met hun mond. Ja, wat moet God daar nou mee maar zitten? Want je zou per ongeluk nog het goede graan er ook uithalen. In die tijd leven wij ook nog. Nou, en dat onkruid ontwikkelt zich ook. En op een gegeven ogenblik wordt dat ook rijp. En als je het rijp ziet, dan is die koren Zoals Paulus in de Galatenbrief schrijft, gij zijt een zoon van God. En je zegt vader, Abba, vader, mijn vader. Maar ik heb het vroeger nooit gehoord als kind. En ik had toch zeer gelovige ouders. Die wisten wel dat ze rechtvaardig waren. Maar dat ze zonen Gods konden zijn, dat kwam in hun denkwereld niet op. Maar ze gaven wel het leven door. Ze gaven wel gedachten door. En dan krijg je, en dan zie je, er gaan eeuwen en eeuwen voorbij, dat halm. En dan krijg je die top, dan komt uit die aar. En dan krijg je hier in Europa bijvoorbeeld, in de vorige eeuw, in het begin van de vorige eeuw, het zogenaamde revij. Het ontwaken. Een nieuwe tijd gaat erin. De mensen gaan anders denken. En ze willen met de Heer nauwer leven. En ze krijgen meer perspectief in hun leven. Dat was een kleine groep in ons land. Een vrij elitaire groep. Waar een man als Da Costa, een Groen van Priester en een Cappadoce deel aan hadden. En ook een man als Nicolaas Beet. Die mensen die wisten wel, er moest meer zijn dan die dogmatiek waarbij ze opgevoed waren. En ze begonnen er ook naar te leven. En dan krijg je daarna de grote opwekkingsbewegingen. Met de bekende predikers in de geschiedenis, mensen als Finney, Moody. En in Engeland, Wesley. Daar ontstonden mensen die een levend geloof hadden en er ook openlijk vooruitkomen net op de straten verkondigden. Nou, dat was vroeger nooit gebeurd. Daar waren ze timide voor. Dat durfden ze niet goed. Ze waren al blij als ze wisten dat ze zelf behouden waren. Maar daar heb je dus... En dan die evangelische opwekkingspredikers. En dan ontstaan daar de zogenaamde evangelicalen. En dat wordt dan opgevolgd in het begin van deze eeuw door de Pinksterbeweging. Die het spreken in tongen erin bracht. En het profeteren. En dat was weer een hele nieuwe, dat voelde je wel, dat is een voortgang. Dat is een groei. Je zou kunnen zeggen, dat was heel de aard. Heeft de Pinksterbeweging, heeft de volle evangeliebeweging het gebracht, maar de charismatische beweging. Het zijn allemaal bewegingen die toch in de geschiedenis de mens verder gebracht hebben. Ze denken er niet meer aan zoals de reformatoren gedaan hebben en de katholieken om mensen op een brandstapel te zetten. Of heksen te vervolgen. Die geest is anders geworden. Maar dan komt dus die aar. En daarom zeg ik, die halm is lang. En aan die top komt de aar. En ik zou zeggen, die beschut en daarin wordt gevormd het koren. Maar zo dat koren, voordat zich dat zet. En voordat hij rijp is, heeft ook een tijd nodig. Maar allemaal veel korter dan de groei van de halm. Dat was nu de prognose die de Heer gaf, dus de voorkennis die de Heer had. En hij zegt, zo gaat het. Dat was een profetische blik, zouden we zeggen. Een voorspelling van de toekomst. En nu doen wij het beste om ons maar nooit achterom te wenden. En te zeggen, hoe hebben de vaderen het gedaan? Hoe dachten ze er vroeger over? Want die mensen hebben de raad Gods gediend voor hun tijd. En wij zullen dat voor onze tijd moeten doen. En dan merk je dat wij een nieuwe tijd ingaan. Dat wij dicht bij dat einde zitten waarin die vrucht gevormd wordt. En wij zijn niet de enigen die dat zien. De wereld die spreekt ook. De religieuze wereld van het heidendom spreekt van een new age. Daar zul je ongetwijfeld wel wat van gelezen hebben, want men is daarop, men valt daar over. Men schrijft er hele artikelen over in verschillende christelijke bladen. Die New Age Movement, de nieuwe eeuwbeweging. Ik geloof ook in die nieuwe eeuw. Want die eeuw die wij zullen krijgen, die gaat parallel met die New Age, waarvan heidense godsdiensten en afgevallen christenen mee bezig zijn om dat te proclameren. De nieuwe eeuwbeweging. En dan wordt het tijd dat wij ook eens gaan denken of wij ook een nieuwe eeuwbeweging moeten hebben. Maar dat is dan wel een beweging die voortkomt uit die aar. Dat is niet iets afzonderlijks, maar dat gaat geleidelijk door. Een halm, dat gaat niet met schokken, maar dat wordt een aar. En die aar geeft dan weer die vrucht. En Jezus zegt, als die vrucht nou rijp is, dan slaat de landman terstond de sikkel erin. Dan zit je aan het eind. Dus die vrucht die... Maar er is natuurlijk ook een zaaier geweest, zegt Jezus in Matthäus 13. Die zaaide tussen het koren, zaaide die onkruid. En ja, dan wil men dat eruit halen, maar men kan eigenlijk niet goed zien wat het verschil is. Het lijkt er zoveel op. Als die dille ertussen ligt, ja, en begint te groeien. Dan zijn er mensen die zeggen, heren, zullen wij het er maar uittrekken? Ze zeggen, laat nou maar zitten, want je zou per ongeluk nog het goede graan er ook uithalen. In die tijd leven wij ook nog. Nou, en dat onkruid ontwikkelt zich ook. En op een gegeven ogenblik wordt dat ook rijp. En als je het rijp ziet, dan is die koren van het onkruid, die korrel van het onkruid, die verschilt heel duidelijk met die van het goede graan. En dan ga je dus een eeuw in van een ontwikkelingsproces aan twee zijden. Dat wordt steeds duidelijker en de kloof tussen de verschillen die waren, is steeds groter en dieper. Een toekomende eeuw waarin de gemeente haar ontwikkeling bereikt die de Heer heeft bedoeld. Als hij zegt een gemeente zonder vlek en zonder rimpel of iets dergelijks. Een gemeente die aan het doel van God beantwoordt. Waar de mensen, als ze samen zijn, leven in vrede en in gerechtigheid en in blijdschap. Die tijd die komt. En je zou zeggen, ja. Wanneer die zitten komt. Dat komt geleidelijk. Laten we zeggen dat de christenen op de duur wel wijzer worden. En die groeien naar die eenheid toe. En dan zegt de Heer, zo gaat het met dat koninkrijk Gods. Nou, en het koninkrijk Gods openbaart zich in gerechtigheid bij de mens, in heiligheid, in blijdschap en in vrede. Dan krijg je gelukkige mensen. Je krijgt tevreden mensen. Dat een hele gemeente bestaat uit tevreden mensen. Geen mensen die roddelen, geen mensen die kwaad spreken, geen mensen die altijd wat te kritiek hebben. Tevreden mensen. Want ze weten, het gaat vanzelf. Die aarde brengt vanzelf vrucht voort. Koren wordt vanzelf rijp als men het maar laat groeien. Als die conjunctuur er maar is. Jezus voorspelt die hoogconjunctuur van het koninkrijk Gods. Zo goed als er een diepteconjunctuur is van de tegenpartij. Maar alles duisterder wordt en donkerder. En occulter. En wettelozer. Nou, dat gaat samen. Dat zijn de voorspellingen die onze Heer gedaan heeft. En dan zeg je, ja, zo gaat het ook wel. Want we zien er al iets van. We zien die verschillen wel. Maar je moet ze toch wel eens horen. Totdat die volwaardige, rijpe vrucht er is. Nou, en dan zullen we toch wel toestemmen dat wij daar nog niet aan toe zijn. Maar wij geloven daar wel dat die tijd aanstaande is. En dat is dat Gods geest daar ons van overtuigt. Zoals men in de wereld zegt, die nieuwe eeuw is aanstaande. En daar hebben ze ook motieven voor. En dat eeuwige evangelie van het koninkrijk der hemelen zal dan gedaan hebben alles waartoe God het gezonden heeft. Het zal volbrengen zijn bedoeling. Die ruiter op dat witte paard, dat woord Gods, dat gaat uit. Dat gaat niet alleen uit, want dat woord Gods, dat moet gedragen worden in de harten van de mensen. Dat moet uitgesproken worden door monden. van mensen, van evangelisten en predikers. En dat gaat de wereld over en dan zegt de Heer in Matthäus 14, 24 vers 14 en dan zal dat einde gekomen zijn. Dan zie je dus wat erin zit. Dat einde, bedoelt de Heer, dan dat is wat wij willen zeggen, dat is het einde, dat is het hoogtepunt. Dan wordt dat koninkrijk Gods verbreid door mensen die er volkomen achter staan. Dat is dan het patroon van onze toekomstverwachting, die zo ontzaggelijk verschilt met wat men vaak tegenwoordig ziet, dat men bezig is met Israël. Ja, men is niet op reis naar het nieuwe Jeruzalem, maar men neemt een ticket van El Al Airlines. En we gaan door de lucht naar Jeruzalem, en Azië Jeruzalem. Ja, maar daar vind je het koninkrijk Gods niet. Daar is het einde niet. Dat is toch wel het einde van de airlines, maar niet dat wij zoeken. Ja, de Heer zegt, jullie moeten maar doen als die adelaar. Je moet opstijgen. Oppieken dat je de poorten van het hemelse Jeruzalem binnengaat. Want daar vergadert Jezus zijn volk. Dat doet hij niet meer in het aardse Jeruzalem. Dat heeft hij achter zich gelaten. En dan wordt dat Israël Gods wordt openbaar. Dat wordt gezien. Die 144.000 uit de 12 stammen. Daar zit dus een verscheidenheid in. Dat nieuwe Jeruzalem dat heeft 12 poorten. En elke poort geeft toegang. Maar op elke poort staat de naam van een stam. En al die stammen die waren heus niet gelijk. En ja, en eronder liggen daar die fundamenten van 12 apostelen. Die apostelen waren ook niet allemaal gelijk. Maar weet je wat ze wel allemaal hadden? Die leer van het koninkrijk. Ze hadden allemaal stage gelopen bij de Heer. Lucas 9 begint dat Jezus zegt, en nu trekken jullie erop uit om stage te lopen met mij. En dan ga je vertellen het evangelie van het koninkrijk Gods en je geneest de zieken. Zo begint Lucas 9. Trek er maar op uit, verkondig het evangelie van het koninkrijk Gods en genees de zieken. Dat kennen ze allemaal. En dan was er een grote verscheidenheid in. Nou ja, en de ene poort in Jeruzalem, die brengt je wat hoger, in een hogere wijk. En de andere, die komt misschien wat lager. Maar je bent allemaal dan wel in het hemelse Jeruzalem, omdat je die leer van het koninkrijk Gods, die hemelse leer, omdat je die lief hebt. En daarnaast heb je dus het grote Babylon, de verwarring en de nieuwe eeuw van het Rijk der Duisternis, die gebruik maakt van een gedegenereerde en afgevallen kerk, die het fundament losgelaten heeft en zich bezighoudt met de aarde. En dat zie je tegenwoordig volop, maar houdt zich bezig met de aarde. Of dat nu de derde wereld is, of dat het Israël is, of de maatschappij is. Ze zoeken allemaal iets dat ze op deze wereld willen realiseren. Maar de Heer zegt, je moet omhoog kijken. Bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is, en niet die op de aarde zijn. Dat is onze opgave. Wij zeggen niet dat die mensen al verkeerd doen, maar de Heer zegt, jullie opgave is om bezig te zijn met de dingen van het koninkrijk regelen. En dan lees je in Openbaring 12 dat de Satan uit de hemel geworpen wordt. En brak dat hoofdstuk dat begint dan, of vers 7 begint dan, er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Wij konden geen stand houden en een plaats werd in de hemel niet meer gevonden en zijn gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen. De oude slang, die genaamd wordt de duivel en de Satan, die de wereld verleidt. Die wordt op de aarde geworpen. Hij wordt uit de hemel geworpen. Jezus zag dat ook. Hij zegt tot zijn discipelen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. En hij verbindt dat ogenblikkelijk aan een geweldige heerlijke toestand. Want hij zegt erachter in Lucas 10, hij zegt, en ik heb je macht gegeven over de hele lege macht van de vijand. Over slangen en schorpioen, op slangen en schorpioenen zul je treden. En dan ziet Jezus al in de geest, ziet hij die overwinning.
En wat is die overwinning op de Satan? Daar staat de aanklager der broederswet buitengeworpen. De beschuldigers. Ze laten zich niet meer beschuldigen. Hij wil altijd de christenen duwen in de hoek waar de slagen vallen. Nou, ze zeggen, ja, wij gaan er niet meer in die hoek waar de slagen vallen. Wij gaan jou aanvallen. Ja. Zij nemen de overwinning. Dat gaat gepaard met de zekerheid van Gods volk dat zij rechtvaardiger zijn. En dat ze zich niet meer laten aanklagen door de boze. Hij heeft geen vat meer op hen. Hij kan ze niet meer deprimeren. Ze zijn geworteld in het geloof. Dat is die toekomende eeuw. Dat ze het effectieve eeuwige leven hebben. Jezus zegt, en in de toekomende eeuw, het eeuwige leven. In die andere eeuwen, als ze vervolgd werden en als ze het moeilijk hadden, nou ja, dan was het, dan kregen ze nog wel landen en huizen. Honderdvoudig kregen ze terug, ouders en kinderen. Dat zegt de Heer ook. Dat is in deze eeuw, en dat is ook gebeurd. Die kerken die vervolgd werden, die zijn allemaal machtig geworden. Dat is ook zo merkwaardig in de geschiedenis. In Rome werden de christenen levend verbrand als fakkels. En later, nog binnen 100 jaar, staat er Sint-Pieter erop. Nou, dat is merkwaardig. En dan gaan in die kerk, gaan daar de dogma's uit en de leerstukken over de hele wereld. Die worden daar in die Sint-Pieter voorgelezen, die mensen gebouwd hebben, terwijl ze eerst zo zwaar gevolgd zijn, dat die kerk afgevallen is. Dat is een tweede zaak, maar zo is het bijna alle kerken gegaan. Ik denk aan de mensen van de afscheiding, de kleine luiden van de doliantie uit de geschiedenis. Dat weet ik nog van mijn ouders, dat waren allemaal kleine mensen, onbetekenende mensen. Tegenwoordig regeren ze in het land en hebben ze grote kerken gebouwd. Denk eens aan hier die doopsgezinden. Hoe moeilijk hebben ze het? De martelaren in Nederland zijn allemaal bijna praktisch allemaal doopsgezind geweest. Ja. Maar en nu zijn het de rijke zakenlieden. De mensen met geld en met intellect. Dat zijn de topmensen. Prachtige gebouwen zetten. In Amerika wil je het zelf doen. De Mennonieten, de Mennonites. Ik ben in gebouwen geweest van de Mennonites. Nou, dat zijn kastelen. Zakenlieden met veel geld. Dat zijn eerst de verdrukte geweest. Nou, Jezus, je krijgt 100 fout. Maar hij zegt, maar in de toekomende eeuw valt dat allemaal weg. En dan kun je rekenen op het eeuwige leven. Op het superleven. Het eeuwige leven met een accent erop. Dat enkel van mij komt. Maar misschien en wellicht zul je daarvoor in de woestijn komen. Dat je terug moet trekken in de woestijn des levens. Dat je weinig contacten meer hebt. Dat je geïsoleerd komt. Maar ik ben dan met je. En ik zorg ervoor dat je er doorheen komt. De Satan wordt uit de hemel gevallen. Geworpen. Want hij is zijn baan kwijt. Daar. Ja, uit welke hemel? Uit de hemel van de kinderen gods. Daar hoort hij niet. Uit ons domein wordt hij geworpen. Dat we tenslotte die aanklager is kwijtraken. Hij kan niet meer door de broeders heen werken. Of door de zusters, niet te vergeten. Om kwaad te spreken, maar hij wordt eruit geworpen. Je wordt onkwetsbaar. Dat is een van de mooie woorden, onkwetsbaar worden. Dat je zegt, mijn gedachten zijn bij de Heer en hij zal het wel met ons maken. En dan staat er, en wat doet hij dan? Dan gaat hij naar de aarde. Naar de kerk van de aarde. En naar de zee. En dan staat er dat de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergedaald. Dus dan gaat hij naar een kerk die aardsgericht is. En daar gaat hij infiltreren. Die brengt hij tot een grote afval. Tot een grote wetteloosheid. En de zee, dat is dat geestelijke leven van de mens dat verbonden is met het rijk van de dood. Maar waar men dus niet het levend geloof heeft, maar waar men wel de uiterlijke dingen heeft, maar men is eigenlijk verbonden, wat Paulus in Efeze 2 zegt, dood in zonde en misdaden. Men is verbonden met het rijk van de dood. En dan hebben wij gelezen, en de Satan stond op het zand der zee. De draak staat op het zand der zee. Hij is grimmig. Waarom? Omdat hij de greep op de ware christenen, op het ware volk van God, is die kwijt. Hij kan met hen niets meer beginnen. Ze zijn het beeld van Jezus Christus gelijkvormig geworden. De oogst der aarde is rijk geworden. Een heerlijke tijd. Het is een tijd van licht en van leven. Te midden van die duisternis. Dat zei de profeet al. Donkerheid. En over u zal het licht opgaan. En dan zal hij dus proberen zijn verloren terrein weer te herwinnen. Hij wil terug, maar hij weet, ik ben onmachtig. Ik kan het niet sterk genoeg. Dus hij zoekt bondgenoten. En hij zoekt bondgenoten in het dodenrijk. Later zullen de christenen in die zwarte zoeken in de hemel. Zij zullen zeggen, kom Heer Jezus, kom haastiglijk. Die zoeken het dan dat ze van boven moeten geholpen worden. Nou, hij zegt, ik moet van onderen geholpen worden. Ik moet een macht uit het dodenrijk optrekken die mij kan helpen om mijn verloren positie weer te bevestigen. En dan zoekt hij een mens. Want er staat wel in Hebreeën 2 vers 14 dat de duivel, die heeft het geweld des doods. Onze nieuwe vertaling heeft het geweld over de dood. Hij heeft niet het geweld over de dood. De duivel heeft geen autoriteit over de dood. Hij wordt er later zelf ingeworpen. In de dodenrijk. Hij heeft niet het geweld over de dood. Heeft het geweld des doods, zegt de oude Statenvertaling. Terecht. Hij heeft het geweld van de dood. Maar dat is wat anders dan over de dood. Hij heeft het geweld van de dood. Dat wil zeggen, hij werkt een mens naar de dood toe. En die staat met de handen open om je te ontvangen. Maar hij takelt de mens af. Geestelijk of lichamelijk of allebei. Zodat je tenslotte in de handen van de dood valt. En daar heeft hij er geen autoriteit en heerschappij over. Maar hij werkt de mensen naartoe. Dat is het geweld van de dood hebben, des doods. Hij heeft er in de dodenrijk niets te vertellen. En daarvoor zoekt hij een mens op die er wel wat van weet. En daarvoor verbindt hij zich met de mens der zonde. Met de antichrist. Daar zoekt hij een mens die wel in dat dodenrijk kan komen. Door middel van het occultisme, door middel van het spiritisme. Want dat is afdalen naar het dodenrijk. Dat is gemeenschap zoeken met de doden. Ik zeg niet dat de kinderen, de zonen gods, nooit in dat dodenrijk zullen afdalen. Jezus is er ook afgedaald. Maar Jezus haalt er geen machten der duisternis uit, maar Jezus haalt er de mensen uit. Om ze eruit te halen en te brengen in het hemelse Jeruzalem. Dat heeft hij gedaan nadat hij aan het kruis gestorven was. Toen is Satan nedergedaald ter helle. En gepredikt onder de geesten die er waren in het dodenrijk. Onder de geesten van gestorven mensen. In de tijd van Noach. Hij heeft daar een groep heiligen naar boven gebracht. Het is schoot van Abraham. En later, aan het einde van de laatste opstanding, aan het einde der dagen, dan zullen de zonen gods, zullen ook nog vele eruit halen. Mensen. Als de boeken geopend worden, en het boek des levens, dan komt er zo'n vrouw als Pua en die andere vrouw Sifra, komt eruit. Weet je wel, dat waren die vrouwen die staan in de Bijbel, omdat ze die kinderen weigerden in de Nijl te werpen. Of zo'n Lebed Melig, of zo'n warmhartige Samaritaan. Die mensen zijn niet voor eeuwig verloren, omdat ze Jezus niet gekend hadden, want ze leefden in een tijd waar nog geen sprake was van Jezus' geboorte. Maar daar worden de rechtvaardigen, de barmhartigen, behouden. Denk je, dat dodenrijk heeft ook veel poorten. Als Abel sterft, hij wordt vermoord door zijn broer Kain. Ja, dan gaat hij ook door zo'n poort. Jezus zegt, de poorten van het dodenrijk zullen mijn gemeente niet overweldigen. Daar hebben jullie niets mee te maken. Want hij heeft dat geweld van de dood heeft hij weggenomen. De boze kan ons niet meer in dat dodenrijk krijgen. Maar dat is pas bij het optreden, bij het sterven van Jezus, is dat ingegaan. Maar Abel ging naar het dood. naar het dodenrijk. Door een poort. En er stond op die poort, poort der rechtvaardigen. En later werd, dan gaat hij naar een wijk. Erg hoog in het dodenrijk, die dodenstad. Nou, en, daar, en dat is de schoot van Abraham, of het paradijs genoemd. Daar kwamen de rechtvaardigen. En Kain die sterft ook. Die gaat ook door een poort. De poort waar de bozen doorheen gaan. En die komt veel dieper. Die komt in die buurt van dat vuur, waar ook die rijke man is. Later, waar Jezus over vertelt. Ja, kinderen sterven ook. Ik stel me voor, als kinderen sterven, gaan ze door de poort waar boven staat, hun er is het koninkrijk der hemelen. En als zachtmoedige mensen en vredelievende mensen sterven, nou, dan staat er op de poort, zalig zijn de zachtmoedigen, want hun er zal, zalig zijn de barmhartigen, want hun er zal barmhartigheid geschieden. En de barmhartigheid, die roemt tegen het oordeel. Nou, en wat doet nu een spiritist? Die krijgt geen contact met mensen. Maar die zoekt, maar die krijgt contact met geesten. Met welke geesten? Niet bij die goede mensen. Want daar zijn die geesten niet. Als ze sterven, hebben die geesten hen losgelaten. Maar die zoekt contact met die geesten. En dan staat er in Openbaring 9, die daar in het diepste van het dodenrijk zijn, in de Tartarus, in die mensen van de voortijd, die bewust die verdervende engelen lief gehad hebben. Een mens gaat verloren als hij zijn vijand lief heeft. Ja. Als je je vijand lief hebt, ga je verloren. Waar of niet? Ja, niet op aarde. Dan moet je vijanden lief hebben. Maar je moet je vijanden haten in de geestelijke wereld. Duidelijk. Ja, anders zou je zeggen, hij leert, als je vijanden lief hebt, dan ga je verloren gaan. Ja, maar zo is het niet. Maar je moet in de geestelijke wereld je vijand haten. Daar moet je niets mee te maken willen hebben. Die moet je van je lijf houden. Maar als mensen hun vijanden lief hebben, dan zijn ze zo verknocht dat als ze sterven, neem je die vijand mee. En dan is er sprake van machten der duisternis die helemaal geketend zijn daar in de diepste diepte van het dodenrijk. Als Judas sterft, dan gaat hij door de poort van de verraders. Ja, en dan zegt Petrus, die zegt, hij ging naar zijn eigen plaats. Hij ging naar zijn eigen plaats daar in het dodenrijk. De prognose was voorbestemd. Daar hoor je, zoals Petrus zegt, dat wij uitverkoren zijn door de voorkennis van God. Nou, zij zijn uitverkoren, zij gaan naar hun plaats. Dat is een vanzelfsprekend iets. Wat je kiest, wat je lief hebt. Daar ga je ook naartoe. Nou, hij heeft een bepaalde vorm van de duisternis liever gehad dan het licht. Nou, hij komt op die plaats waar hij hoort. Ergens zegt de schrift, ik meen in Hebreeën, hij zegt, het is de mens gezet eenmaal te sterven en dan het oordeel. Nou, dat komt al gelijk. Ogenblikkelijk als een mens sterft, komt dat oordeel. Dan komt de plaats waar hij thuis hoort. Ze zeggen wel eens tegen de macht die ze uitwerpen, gaan naar de plaats waar hij thuis hoort. Een mens die komt in de plaats waar hij thuis hoort. Als hij naar het Nieuwe Jeruzalem gaat, dan komt hij ook op een plaats waar hij thuis hoort. Er zijn ook zoveel poorten. Maar is hij onwedergeboren? Heeft hij de zonde lief? Nou, dan komt hij ook op een plaats waar hij thuis hoort. Abraham die kwam in het dodenrijk ook op een plaats waar hij thuis hoorde, tijdelijk. Zodat de Heer Jezus hem eruit gehaald heeft. En toen is dat paradijs naar boven gebracht. En als wij sterven, dan zullen we zijn waar Abraham, Isaac en Jacob is. Van oost en west zullen ze komen om met Abraham, Isaac en Jacob aan te liggen in het koninkrijk Gods. En nu, de antichrist wordt nu gebruikt om door een spiritistische seance die diepste machten uit het allerdiepste, onder Apollyon, zegt Openbaring 9, om die eruit te trekken. Weet u welke machten er nooit uitgetrokken kunnen worden? Als christenen in de naam van Jezus Christus een macht binden en naar de afgrond verwijzen. Want Jezus zegt, wat jullie binden zullen op aarde, zal in de onzienlijke wereld gebonden zijn. Blijven. Dan blijven ze gebonden. Daarvoor roepen die machten ook tot Jezus, zijt gij gekomen om ons te pijnigen? Voor de tijd. Want dan weten ze, die pijniging die ze eenmaal zullen krijgen in de poel des vuurs, die komt nu voor hun tijd. Want dan komen ze niet meer uit. Maar die zijn er ook ingeworpen onder de naam van Jezus. En Jezus heeft een naam, dan zegt de Efezebrief, hij heeft een naam die ver uitgaat boven elke kracht en macht en heerschappij in deze en in de toekomende eeuw. En in die toekomende eeuw worden daar machten ontbonden en dan is Jezus toch nog de machtigste. De kinderen Gods gaan daar niet onder door. Ook al brengt de Antichrist de zwaarste machten der duisternis uit het dodenrijk naar boven, dan staat er nog dat de naam van Jezus ook in de toekomende eeuw alle macht heeft. In deze en in de toekomende eeuw. Niet aan engelen heeft hij, niet aan die boze geesten heeft hij ooit de toekomende wereld onderworpen, maar aan de mens die in Christus gelooft. Ze blijven overwinnaars. Alleen de strijd wordt wel zwaar. En dan komt die machten die worden naar boven gehaald. Een spiritist kan nooit geen mensen naar boven halen. Om dat woord boven is te gebruiken. Je kan alleen machten naar boven halen. Zonen Gods die halen mensen eruit. Maar nooit geen machten. Maar een spiritist haalt er alleen maar machten uit. Als iemand spiritistische jans heeft, dan krijgt hij machten uit het dodenrijk. En dan is het nou maar de vraag of ze teruggaan. Ik denk het niet. Want die machten die zijn eruit gehaald, die zijn veel te blij dat eruit zijn. Die zijn erin gekomen met de mensen met wie ze verbonden waren. Nou, die worden daar losgemaakt en losgekoppeld. Maar die machten die komen daar op de aarde. En dan staat er in Openbaring 9 dat die zwermen over de wereld. Als een wolk sprinkhanen. Dan krijg je een geweldige plaag op de wereld. Van die machten die in de uiterste duisternis, aan de uiterste duisternis geketend zijn. En nu eindelijk los zijn. En dat onder Apollyon of Abaddon uit het Hebreeuws, zo heet het in de voortijd. De wereld voor de zondvloed. Daar staat, ze hebben de aarde verdorven. Nou, nu komen die machten en er zijn weer machten die de aarde verderven. Die komen daar in de mens. Die dringen in de mens met geweld. En die hoofdvorst, die Abaddon, de engel uit de afgrond, die verbindt zich met de antichrist. Die vaart in de antichrist. Dat is de geest, het beest uit de afgrond. En die zit dan in de mens, de antichrist. En die antichrist is dan de valse profeet. Zoals Jezus Christus de grote profeet der waarheid is. De ware profeet, zo is de antichrist de valse profeet, want in hem zit een macht uit de diepste van het rijk der duisternis. En dat is een leugenmacht, dat is een wetteloze macht, die geen enkel medelijden meer kent en erop uit is om de aarde te verderven. En die mensen, staat er dan in Openbaring 9, die mensen die worden gepijnigd. Want die machten, die doen net als schorpioenen. En een schorpioen, dat is een dier dat met zijn scharen, die tilt zijn prooi op, biologeert zijn prooi, en bekijkt hem, verlamt hem van schrik, en dan verslindt hij hem. Dat is nou de werking van die machten. Schorpioenen. En dan staat er dat deze mensen onder die pijnen gefolterd worden van die schorpioenen, zoals een schorpioen steekt, want als zo'n mens verlamd is, waar zijn geestkracht verlamd is, daar draait hij zijn staart omhoog over zijn kop en is met die gifstekel, nou, dat doodt hij. Nou, dat is het beeld. En dan zegt Openbaring 9, deze mensen, die lijden pijn. En hun werd gegeven dat zij niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden. En dat was het met de pijniging van een schorpioen wanneer hij een mens steekt. En de mensen zullen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden. Want staat er, de dood vlucht van hen weg. Ik kan me dat begrijpen. De mensen dan, dat is die gemeente van de antichrist. De kinderen Gods hebben daar geen last van. En waarom niet? Omdat Jezus al dit voorzien had. Hij zegt, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. En dan moet je goed op letten. En dan zul je voet zetten op slangen en schorpioenen. Heb je het in de gaten? Dat zijn de gemeenste. Dat zijn de zwaarste. Die zegt, die hele legermacht van de vijand, dat is een enorme geddom. Maar die schorpioenen, daar kunnen jullie je voet op zetten. Die kunnen jullie overmeesteren. Je bent er onkwetsbaar voor. Dat is de gemeente in de eindtijd. Dat is een wonderlijke toestand. Ik vertel je maar zoals ik mijn Bijbel lees. Als jullie anders iets lezen, ja, het zij zo. Maar ik tracht dit zo voor iemand uit te schilderen. Want je kan wel zeggen, die toekomende tijd, ja, dat is toekomende tijd, weet je wel. Morgen gratis scheren. En als je dan in de winkel komt, dan zeg je, ja, morgen. Ja, maar die komende tijd, die wordt tegenwoordige tijd. En die toekomende tijd heeft toekomende christenen. En die toekomende christenen zullen wel wat anders zijn dan de christenen van vandaag de dag. Of gelooft u dat niet? Van een ander niveau. Van een hemelsniveau. Die machten aankunnen. Die hun voet opzetten. In de naam van Jezus Christus, die boven alle namen is. In deze en in de toekomende eeuw. Dat is het geheim. Die machten der duisternis. Die mensen die daardoor gekweld worden. Waar ze ingevaren zijn. Die zoeken de dood. Van de pijn, de folterende pijnen. Die innerlijk zijn. Fysiek. Maar tenslotte ook. In hun lichaam doorwerken. Als gezwellen. Zegt Openbaring 16. En ze zullen de dood zoeken. En ze zullen die niet kunnen vinden. Bekeren die mensen zich. Ja, dat is het juist. Bekeert iemand zich als hij een pijn leidt door een duivelse macht? Bekeert hij zich dan? Ja, weet je wat het is? Hij wil wel van de pijn af, maar hij wil niet van de macht af. Ik zeg al, ze zullen hun vijanden lief hebben. Er staat hier in Openbaring 16, er staat bij het, dat was de vijfde bazuin en hier is het de vijfde schaal. In Openbaring 16 vers 10. En dan staat er. En de vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest. En zijn rijk werd verduisterd. En ze kauwden op hun tong van pijn. En zij lasterden de God des hemels. Vanwege hun pijnen. En vanwege hun gezwellen. En zij bekeerden zich niet van hun werken. Er zijn mensen die van pijn de Heer gaan zoeken. Maar er zijn ook mensen die van pijn God gaan vervloeken. God gaan lasteren. De Heilige Geest gaan lasteren. En de antichrist is de grootste leugenaar van zijn tijd. Van alle tijden. En die zal wel zeggen. Ja, ik stel me voor, dat is het type van Nero. Die stak een stad in brand. En wie gaf die de schuld? Aan wie gaf Nero de schuld toen die stad de Rome in brand stond? Aan de christenen. Toen kreeg de christenen de schuld. Een heel bekend verhaal hoor, de kerkgeschiedenis. De vrede, ik hoop dat u wel eens van Nero gehoord hebt. Niet dat ik zou zeggen, jongens, die kun je niet missen. Maar die man, die keizer van Rome, die stak de stad in brand. En dan ging hij erbij zingen. Hij vond het een prachtig gezicht. En dan maakte hij liederen bij die brand. Maar toen dat fout ging en dat volk oproerig werd, toen zeiden ze, die christenen hebben dat gedaan. En toen werden die christenen als fakkels verbrand. Hij had de brand gesticht en de christenen kregen de schuld. Nou, dat doet de antichrist ook. Die zegt, die pijnen heb je aan die christenen te wijten. Dat is de grote leugen. Dat is hun schuld. Want er moet toch een zondebok zijn. En de christenen zijn dan de schuld. De boze zoekt altijd eigen schuld bij onschuldigen. Dan kan hij ze opporren. Dan kan hij ze klaarmaken voor de grote strijd van Armageddon. Dat voelt hij wel. Want dan heeft hij zulke mensen nodig die grimmig zijn en die hun wraak willen koeren. Die zeggen, jij jullie de schuld van al die pijnen die wij hebben. En de dood die moet ze niet. Want die dood die denkt, als ik die mensen krijg, dan gaan die machten mee. Maar die machten die zijn al in het dodenrijk geweest. Dus als ze dan nog eens in de dood zouden komen, dan zou dat voor hem betekenen de tweede dood. En wat is de tweede dood? De Dat zegt de Bijbel ook. Dat is de poel des vuurs. En daar komt hij later zelf in. Daar wil hij helemaal niets mee te maken hebben. Kijk, als iemand in de dood geweest is. En hij zou er nog eens in geworpen worden. Dan zou dat zijn tweede dood betekenen. Voor de machten. Maar die tweede dood, zegt de Bijbel in Openbaring 20. Dat, heel uitdrukkelijk, dat is die poel des vuurs. Dat is het einde. Dat gaat buiten de dood om. Dat is die bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Dat is die prognose. Daar gaan ze naartoe, gezamenlijk. Daar worden ze geconcentreerd. Dat is het allerdiepste van het rijk der duisternis. Waar de dood ook nog in komt. Want de dood is niet de grootste verschrikking. Dat is niet de grootste vijand van de mens. Hij is een bewaarder. De dood die bewaart iemand in activiteit. Hij doet hem geen kwaad. Maar hij bewaart de geestelijke mens. Abraham die had geen pijn. En Lazarus had ook geen pijn. Hij had zelfs verkwikking nog enigszins. Maar de pijnen die zijn in die poel des vuurs. Waar die rijke man al in de buurt zat. Hij voelde die vlammen al. U ziet, als je zo eens over de dingen nadenkt. Dat er nog wel iets te doen is in de studie van de eindtijd. Maar die christenen, heb ik al gezegd, die in die vreselijke tijd leven, waarvan Jezus zegt, denk eraan, dat zal zo erg zijn, dat moet maar van korte duur zijn. De Bijbel spreekt van 5 maanden, want anders zou geen vlees behouden worden. Dan zou die hele wereld aangetast worden, een ondergang. En dan beginnen de christenen te roepen, Heer Jezus, het laatste Bijbelvers, Heer Jezus, kom spoedig. Dan zeggen zij, nou moeten wij om te kunnen overwinnen, moeten wij machten hebben uit de top van de berg Sion. Dan zegt Johannes in 14, ik zag daar boven op die berg Sion staan, het plan omringd met die 144.000. 12 stammen van het Israël Gods en 1000 × 12 apostelen. Dat is dus met apostolisch gezag. Met mensen die gelijkwaardig zijn als het ware aan de apostelen. Daar zit het in dat getal 144, 12 stammen en 12 apostelen en dan nog eens het vermenigvuldiging tot een grote volheid. En dat is dat leger dat de Heer zal inzetten. En dan zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 en 16, hij zegt, de Heer zelf zal nederdalen. Dat vind ik zo'n mooi woord, dan daalt dat Jeruzalem neer. Die berg Sion die daalt neer. Dat is altijd nederdalende. Onvoltooid tegenwoordige tijd, nederdalende. Dan daalt dat weer neer. Dan komt Christus en de ontslapenen die in Christus ontslapen zijn. En de 10.000-tallen engelen. Er staat bij het bazuingeschal van engelen. Van de Michael, de aartsengel staat er nou nog bij. De aartsengel, zijn naam wordt verder niet genoemd. Bij een krijgsgeroep en die dalen neer. En dan wordt het hemelse heerleger verbonden met de christenheid op de aarde. Dan staan ze sterk. En dan zie je hoe dat mee eindigt. Dan krijg je de strijd tussen de hemel vanuit zijn top en het dodenrijk vanuit zijn grootste diepte. Die door de duivel geanceneerd zijn. In elkander gezet. En daar ligt ook de overwinning. Dan kun je rekenen op de strijd van Armageddon. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid, doorzichten. Hoe trots die vijand wezen mogen. Hij zal voor zijn ontzaglijk oog al sidderende vluchten. Gij zult hem daar in glans verschijnt. Daar heb je de heerlijkheid. Want hij zal dat vijandelijke leger verdoen. Omdat hij zich openbaart in heerlijkheid. En zijn volk zal zich openbaren in heerlijkheid. Dan zullen ze zien. Die mensen die ze gedacht hebben. Daar komt niks van terecht. Het zijn maar mensen. Nou, die zullen stralen als het beeld. Met het beeld gelijk vorm gaan aan de zoon. Zoals Mozes gezicht stralen. Zo stralen zij ook. Nou, daar moet de duisternis van wijken. Gij zult hen daar geen glans verschijnt. Als rook en damp je ras verdwijnt. Verdrijven en doen dolen. Het godloze volk zal haast als as. Het zal voor je oog vergaan als was. Dat smelt voor gloeiende kolen. Nou, maar het vrome volk. In u verheugd zal huppelen van zielenvrucht. Nou, dat zullen we dan maar als toekomst houden. Amen. Ja.